van deze preek is: let op je woorden. Nou, en in Spreuken 18, vers 20 en 21 vinden we een paar opvallende versen. Er staat daar geschreven: van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd. Hij verzadigt zich met de opbrengst van zijn lippen. Dood en leven zijn in de macht der tong. Wie aan haar toegeeft, zal van haar vrucht eten. Als je dit hoort, of als je dit leest, wat doet dit dan met je? Neem je het serieus? Of hecht je er niet al te veel waarde aan? Neem je het ter harte en ga je deze tekst gebruiken om na te denken over wat je eigenlijk allemaal zegt? Of is deze tekst een beetje overdreven? Je kunt je misschien nog wel vinden in het idee van dat het goed is om na te denken voordat je wat zegt. Maar kom op, dood en leven, heeft dat met ons spreken te maken? Gaat dat niet een beetje te ver? Maar de inhoud van dit vers staat niet op zichzelf. Door de hele Bijbel heen krijgen wij mee dat ons spreken belangrijk is. Het begint al op bladzij 1, hoofdstuk 1 van Genesis, waar God spreekt en waar de schepping tot stand komt. We zien het als we kijken naar de woorden van Jezus. Vele zieken genas hij door slechts te spreken. Hij bevrijdde mensen van onreine geesten door de onreine geesten bevelen te geven. En hij legde de storm het zwijgen op door te spreken. Maar je ziet het ook bij andere personen, zoals Petrus en Johannes. Zilver en goud heb ik niet, bezit ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazareër, wandel. En dit zei hij, dit zeiden ze tegen een man die verlamd was vanaf zijn geboorte. Maar op dat woord ontving hij kracht om op te staan en te gaan lopen. En door de hele Bijbel heen zien we teksten, zien we voorbeelden, geschiedenissen die met ons spreken te maken hebben. Waardoor we ook inderdaad de conclusie kunnen trekken: er gaat kracht uit van woorden. En niet alleen van die van God, maar ook die van ons. En daarom is het dus belangrijk dat wij op onze woorden gaan letten. En helaas vinden we in de Bijbel ook wat dramatische voorbeelden. En ik wil er toch eentje opzoeken samen met u. Namelijk Matteüs hoofdstuk 27. En voordat we dat gaan lezen, zal ik nog even kort toelichten wat eraan vooraf gaat. Voor wie daar misschien wat minder bekend mee is. Dus ondertussen kunt u opzoeken Matteüs 27. Maar de Joodse leiders, die willen van Jezus af. En ze hebben hem gearresteerd, maar ze willen letterlijk van hem af. Hij moet dood. Alleen zij kunnen dat niet, die straf niet opleggen, omdat Israël onder Romeinse overheersing stond. En daarom zoeken ze de hoogste Romein met het hoogste gezag, Pilatus, de gouverneur. En ze hopen dat hij die straf dan maar zal opleggen. Ze brengen allerlei beschuldigingen tegen hem in, tegen Jezus. En Pilatus gaat niet zomaar over tot een doodstraf. Hij gaat eerst zelf onderzoek doen van wat is er nou met die Jezus aan de hand. En als hij hem ondervraagt, komt hij tot de conclusie dat Jezus onschuldig is. En eigenlijk wil hij die doodstraf helemaal niet opleggen. Maar het volk, de menigte wat zich heeft verzameld, wil daar niets van weten. En vanaf hier lezen wij dus Matteüs 27 en dan vers 24. Toen Pilatus zag dat niets baatte, maar dat er veeleer oproer ontstond, nam hij water, wies zich de handen ten aanschouwen van de scharen en zeide: ik ben onschuldig aan zijn bloed. Gij moet zelf maar zien wat ervan komt. En al het volk antwoordde en zeide: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Wat een heftige woorden uit de menigte hier. Zij zeggen eigenlijk, wij nemen de verantwoording voor het sterven van Jezus. Zijn bloed komt over ons en over onze kinderen. Nou, dat is nogal een heftige uitspraak. Maar Jezus is degene die sterft en zij niet. Is dit dan misschien een aanwijzing dat we de woorden uit Spreuken 18 niet al te letterlijk moeten nemen? Het antwoord is nee. Wat wij goed moeten beseffen is dat gevolgen en effecten niet altijd direct waarneembaar zijn. Als jij met je hand bij een heet voorwerp komt en je raakt het aan, kom je dan heel snel achter dat je een fout hebt gemaakt, een verkeerde handeling. En als je je hand snel genoeg terugtrekt, is de schade hopelijk nog beperkt. Maar niet alle gevolgen of effecten zijn direct merkbaar. En dat geldt ook voor de woorden van deze mensen. Want in 70 na Christus, rond die tijd en ook daarvoor, wordt door de Romeinse bezetter de opstand in Judea keihard neergeslagen en vele Joden worden gedood. Hun eigen woorden gaan in vervulling. En je kunt misschien nog zeggen, ja, ieder mens sterft toch uiteindelijk, maar het is niet zo gebruikelijk dat ouders en kinderen tegelijkertijd sterven. En daarom zien we dat dit een bevestiging is, helaas, van wat er in Spreuken 18 staat. Daarom moeten ook wij goed opletten op wat wij zeggen. Want als de kracht van onze woorden uitgaat, kunnen we het beste niet al te veel negatieve dingen zeggen. Want positieve dingen, daarvan wil ik wel de effecten in mijn leven terugzien, maar van negatieve dingen niet. En we kunnen zo makkelijk verkeerde dingen zeggen. Tegen anderen, over anderen, maar ook over onszelf. Heel vaak hoor ik ook christenen hele negatieve dingen over zichzelf uitspreken. En zelf doe ik dat ook wel eens. Maar waarom zouden we dat doen? En het kan natuurlijk best wel zijn dat je ergens niet heel erg goed in bent. En dat je zegt, ja, maar het is toch zo. Ik ben toch slecht in dit of ik kan dat toch niet. Maar is dat zo? Of is dat juist een effect zoals dat beschreven staat in Spreuken 18? Dat wat wij uitspreken, dat het ook werkelijk effect heeft en tot uiting komt in onze levens. En zelfs als je echt niks positiefs kunt bedenken, kun je ook beter gewoon niks zeggen dan dat je iets negatiefs zegt. De Bijbel is in ieder geval heel duidelijk. We moeten niet lichtvaardig met ons spreken omgaan. Luister ook naar de woorden van Jezus uit Matteüs 12, vers 36 en 37. Daar zegt hij, want ik zeg u, van elk ijdel woord dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels. Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden. En naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. Jezus bevestigt wat er in Spreuken staat. In Spreuken 18, dat er kracht uitgaat van onze woorden. En het is niet overdreven als er wordt gezegd dat die kracht zelfs impact kan hebben op leven en op dood en alles wat er tussenin zit. Zover kan het gaan. En eigenlijk gaat Jezus nog een stapje verder, want hij heeft hier over onze eeuwige bestemming. Als wij gerechtvaardigd willen worden, hebben wij Jezus nodig. Zonder hem kunnen wij geen vrede met God hebben. Het is alleen dankzij zijn volbrachte werk mogelijk dat wij gereinigd worden van onze schuld, van onze zonde. Door zijn bloed, door zijn offer kunnen wij gerechtvaardigd worden. En als we gerechtvaardigd zijn, hoeft God ons niet te veroordelen. Maar als wij het aanbod van Jezus niet aannemen, dan zal God ons veroordelen. Maar het veroordelen en de rechtvaardiging heeft ook te maken, blijkbaar, want Jezus zegt het letterlijk, met onze woorden. Onze belijdenis, wat we geloven, wat we uitspreken, is belangrijk. Ook voor onze redding. Want je moet met je hart geloven, maar ook met je mond belijden. En uiteraard, als je niet kunt spreken, hoort God ook wel wat jij in je hart zegt. Maar als jij kunt spreken, moet je tong gebruiken. Moet je ze uitspreken. Want er gaat kracht vanuit. Jezus zegt het letterlijk. Dus onze woorden zijn niet zo vrijblijvend als dat we misschien dachten. En ook onze beloften zijn belangrijk voor God. In Psalmen 15, vers 4b staat het volgende. Heeft hij tot zijn schade gezworen, hij verandert het niet. Dat betekent, als jij een belofte aan iemand doet, maar het nakomen van die belofte is eigenlijk nadelig voor jou. Het kost je misschien meer tijd of meer moeite dan gedacht. Het levert je misschien geen winst op, maar verlies. Dat je toch zegt, oké, ik heb het beloofd en ik zal het doen. En dat is niet alleen maar een versje wat David heeft verzonnen, om het ons moeilijk te maken. Nee, dit is gebaseerd op de instructies die God meegaf aan zijn volk, aan Israël. En dit kunnen we leren uit Deuteronomium. En laten we dat samen opzoeken. Deuteronomium hoofdstuk 23. Deuteronomium 23 en we lezen vanaf vers 21. Wanneer gij, de Heere uw God, een gelofte doet, zult gij er niet mee talmen aan in te lossen. Want de Heere uw God zou ze toch van u eisen en dat zou gij u bezondigen. Maar wanneer gij u onthoudt van het doen van een gelofte, bezondigt gij u niet. Wat over uw lippen gegaan is, moet gij stipt volbrengen. Gij hebt immers de Heere uw God volkomen vrijwillig een gelofte gedaan die gij hebt uitgesproken met eigen mond. Dit zijn duidelijke instructies aan het volk van God, Israël in eerste instantie, dat de beloften die ze doen, en dan specifiek de beloften aan God, die moeten ze ook nakomen ook. Er staan geen uitzonderingen in die tekst. Dus als je denkt van, oei, dat komt me toch niet zo goed uit eigenlijk, is niet een excuus om het niet te hoeven doen. En we kunnen ook wel zeggen, misschien, ja, het staat in het Oude Testament, dit is onder het Oude Verbond, dat geldt voor ons toch niet meer? Nou ja, dat kun je denken, maar in het Nieuwe Testament staat het ook. En laten we ook dat samen opzoeken. En dat vinden we in Matteüs hoofdstuk 5. En daar horen we hoe Jezus hierover denkt. Altijd interessant om erachter te komen wat onze Heer van zaken vindt. Matteüs hoofdstuk 5. En dan gaan we lezen vanaf vers 33. En Jezus is dus aan het woord. Wederom hebt gij gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult uw eed niet breken, doch aan de Heere uw eden gestand doen. Maar ik zeg u, in het geheel niet te zweren, bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is, bij de aarde niet, omdat hij de voetbank zijner voeten is, bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote koning is. Ook bij uw hoofd zult gij niet zweren, omdat gij niet één haar wit kunt maken of zwart. Laat het ja dat gij zegt ja zijn en het nee nee. Wat er bovenuit gaat is uit den boze. Opnieuw bevestigt Jezus niet alleen de woorden uit het Oude Testament, maar versterkt ze. Want was eerst de opdracht dat je je belofte aan God moet nakomen. Jezus zegt hier dat wij al onze beloften moeten nakomen, ook naar andere mensen toe. Want als ons ja, ja moet zijn en ons nee, nee, geldt dat ook voor wat we tegen anderen zeggen. Ook dat moeten we dus nakomen. Als we Gods woord serieus nemen, moeten we ook onze eigen woorden serieus gaan nemen. Want er gaat kracht vanuit. En afhankelijk van wat we zeggen, heeft dat positieve of negatieve gevolgen. En we moeten dus ook opletten op de beloften die wij doen. Want God wil dat wij onze beloften nakomen. Omdat betrouwbaarheid, waarheid, trouw, het zijn allemaal kenmerken van God. En dat is wat hij ook verlangt terug te zien bij zijn volgelingen, bij degenen die bij hem willen horen. En we hoeven God niet te vertellen dat wij daar niet volmaakt in zijn, dat weet hij als geen ander. Maar dat verlangen bij ons moet aanwezig zijn om zo te worden, om zo te gaan leven. En God, hij neemt onze woorden serieus. En dat is zowel geweldig als misschien ook wel beangstigend. Het is geweldig omdat als God onze woorden serieus neemt, hecht hij ook heel veel waarde aan ons. Hij vindt ons belangrijk. En dat is meteen al een hele goede reden om iedere negatieve uitspraak over jezelf, dat je niet belangrijk bent, dat je er niet toe doet, dat het niet uitmaakt wat jij zegt of vindt of doet. Al dat soort gedachten mag je verwerpen, want als God waarde hecht aan jouw woorden, zegt hij daarmee dat jij belangrijk voor hem bent. En dat is geweldig. Maar het is beangstigend, omdat als er zoveel impact van je woorden uitgaat, kun je misschien dan maar beter vanaf nu niets meer zeggen. Nu je weet dat je spreken wel bepaalde effecten heeft. Nou, dat lijkt me niet nodig. Maar we moeten wel terughoudend worden in wat we zeggen. En laten we daarom het advies van Jacobus opvolgen, wat hij ons meegeeft in Jacobus 1, vers 19 en 20. Waar hij schrijft: weet dit wel, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken. Langzaam tot toorn, want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort. Het advies van Jacobus is: wees langzaam in het spreken. Denk eerst goed na voordat je wat zegt. En er zijn twee situaties waarin wij makkelijker beloften doen dan anders. En juist daar moeten we alert zijn en terughoudend in wat we zeggen. De eerste situatie is wanneer we in het nauw zitten. Wanneer we het moeilijk of zwaar hebben. Dat er een crisis dreigt of je hebt een bepaalde angst, wanhoop misschien. En onder grote druk kunnen we heel makkelijk allerlei beloften doen. En vaak zijn het ook behoorlijk extreme beloften. Heer, als u mij hieruit redt, zal ik voortaan, en vul het maar in. God, als u mij hiermee helpt, zal ik altijd, maar ook als wij met mensen onderling dingen voor elkaar proberen te krijgen, die wanhoop, die angst proberen af te wenden, zijn we heel makkelijk in het doen van allerlei toezeggingen. De andere situatie waarin we makkelijk dingen toezeggen waar we soms al heel snel spijt van krijgen of hebben, is juist als het heel erg goed gaat. Je voelt je super. Je bent bijna in een roes. Niets is te gek, niets is te veel. En voordat je het weet, heb je allerlei dingen vanuit dat gevoel toegezegd. Maar zodra dat gevoel weer verdwenen is, denk je van, man, wat heb ik nou weer gezegd? Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. En dit geldt niet voor iedere persoon, maar over het algemeen, als wij iets beloven waar we spijt van hebben, proberen we er onderuit te komen. We gaan het creatief proberen op te lossen, door het niet op een manier te doen zoals het eigenlijk de bedoeling is, of soms laten we het gewoon sowieso na. Denken we er niet eens meer aan. Maar dat is niet hoe God wil dat wij met beloften omgaan. Hij wil dat wij een man of een vrouw zijn van ons woord. En ik ga nog een dramatisch voorbeeld aanhalen. Ik vind het ook geen leuk onderwerp, maar het is wel leerzaam. En in het Bijbelboek Richteren gaat het ook over een richter en die heet Jefta. En Jefta heeft van God de opdracht gekregen om Israël te gaan verlossen. Maar om die verlossing tot stand te brengen moet hij ook strijd gaan voeren tegen de Ammonieten. En dat is een hele gevaarlijke en hele machtige tegenstander. Het is niet zomaar een opdracht die hij krijgt. En we zien, ik ga nu niet opzoeken, je kan het zelf thuis opzoeken. Maar dat je merkt dat Jefta voor zichzelf onder druk staat. Menselijkerwijs is de kans niet groot dat het goed gaat aflopen. En hij komt opeens dan ook met een hele aparte belofte. Eigenlijk een beetje, die indruk wekt het bij mij, alsof hij God probeert over te halen. Want hij zegt, als u mij de overwinning geeft, ons, Israël, dan zal het eerste wat mijn huis uitkomt, dat zal ik aan u als een brandoffer offeren. Misschien had hij helemaal niet echt verwacht om terug te keren. En je ziet hier ook heel goed het voorbeeld dat onder hoge druk, grote druk, je heel makkelijk extreme beloften kunt doen. Want wat voor goeds had hieruit voort kunnen komen? Als je alleen even de tijd had genomen om erover na te denken. Maar goed, de strijd wordt gestreden en Jefta en de Israëlieten winnen. Jefta keert terug naar zijn huis en wie komt er uit zijn huis naar buiten? Zijn dochter. En in plaats van dat er vreugde is voor de overwinning, draait de situatie helemaal om en wordt het een rouwstemming. Omdat Jefta weet welke belofte hij heeft gedaan. En hij doet ook wat hij heeft beloofd. Hij offert zijn dochter als een brandoffer aan de Heer. Een afschuwelijke geschiedenis. Maar hier zien we wel iemand die zijn belofte nakomt. Hij doet wat er in Deuteronomium 23 was aangegeven. We zien dat hij ook, ondanks dat het hem schade berokkende, dat hij toch nakwam, zijn belofte. Maar denkt u dat dit een offer was waar God blij mee was? Absoluut niet. Want God wil geen mensenoffers. God wil niet dat wij het bloed van een ander mens vergieten. Dit offer was niet door God gevraagd. Waar God blij mee was geweest, was als Jefta deze hele belofte niet had gedaan. En dat is ook de waarschuwing. Dingen die wij niet willen invullen of die niet naar Gods wil zijn, moeten we ook niet als beloften uitspreken. En gelukkig mogen wij nu weten dat wij door het volbrachte werk van Jezus, met onze fouten, waaronder ook onze onbezonnen uitspraken, bij God mogen komen en om vergeving vragen. Maar daarbij moeten we niet denken dat het niet uitmaakt wat wij doen of wat wij zeggen, omdat er toch wel in genade is voorzien. Als we dat denken en we gaan door zoals we altijd al deden, hebben we het niet goed begrepen. Als het offer van Jezus nodig is om de effecten van onze daden, maar ook van onze woorden, op te kunnen heffen, dan laat het ons zien hoe ernstig de situatie is. En dus dat wij er ook aan moeten werken om anders te gaan leven, om anders te gaan spreken. En als we die intentie hebben, zullen we misschien nog wel eens fouten maken, maar dan is er vergeving als wij spijt hebben en als wij het bij God brengen, op basis van het volbrachte werk van Jezus. Maar beter is het om Gods raad op te volgen. Beter is het om op te letten op wat je zegt. En dingen die je niet wilt doen, moet je dus ook gewoon niet beloven. Daarom is het goed om eerst na te denken voordat je het toezegt. Het is ook goed om eerst na te denken voordat je bepaalde dingen zegt. Voordat je iets zegt, kun je jezelf de vraag stellen, is dit positief of negatief? Is dit opbouwend op de een of andere manier? Correctie kan opbouwend zijn. Een bemoediging is uiteraard opbouwend. Of is het alleen maar negatief? Nou ja, dan kun je of beter niks zeggen, of kun je het op een andere manier benaderen. Dat je bijvoorbeeld zegt, ik ben niet zo goed met Bijbel lezen. Zou je kunnen zeggen. Maar je kan ook zeggen, ik ben nog niet zo goed met het Bijbel lezen, maar met Gods hulp ga ik eraan werken. We kunnen beter het negatieve spreken achterwege laten. Omdat er kracht van uitgaat. En met onze belofte moeten we dus ook opletten. En Jezus zegt, je ja moet ja zijn. En je nee moet nee zijn. En we hebben eigenlijk moeten we geen extra woorden nodig hebben om onze woorden kracht bij te zetten. Meestal als we iemand willen overtuigen dat hij echt rekening moet houden met wat we zeggen, zeggen we nog echt waar of ik zweer het. Maar het is eigenlijk niet krachtig. Het is krachtiger als jouw ja of nee voldoende is. En eigenlijk moeten mensen om ons heen weten, de mensen die ons hebben leren kennen, dat wij menen wat we zeggen, doordat ze hebben ervaren dat wij doen wat wij zeggen. En ik denk dat dat voor ons allemaal wel werk is, of iets waar we aan kunnen werken. Maar daar mogen we ons voor inzetten. Dat dat ons getuigenis mag zijn. En het is ook belangrijk voor ons getuigenis, want waarom zouden mensen waarde hechten aan onze woorden als wij ze over Jezus vertellen, dat ze hem nodig hebben voor redding en verlossing van zonde en voor een geweldige toekomst bij God? Hoe kunnen ze waarde hechten aan die woorden als onze woorden niet betrouwbaar zijn? En hoe kunnen ze onze woorden serieus nemen als wij zelf onze woorden niet eens serieus nemen? Daarom moeten we het advies van de Bijbel ter harte nemen. Langzaam zijn om te spreken. Denk na voordat je wat zegt. Want het kan effecten voor jezelf hebben, maar ook effecten voor anderen. En tot slot wil ik nog één geschiedenis met jullie behandelen. En die is gelukkig wel positiever, zal ik alvast verklappen. In 1 Samuel hoofdstuk 1. Dat kan u vast opzoeken. En nogmaals, de belofte die wij doen aan God, het is goed om daar echt over na te denken. Hij heeft liever dat we iets niet beloven, dan dat we iets beloven waar hij niet op zit te wachten. Of wat wij zelf uiteindelijk niet willen doen, om wat voor reden dan ook. Dat het ons toch te veel moeite of toch te veel gedoe oplevert. Maar als we echt bereid zijn om te doen wat we aan God beloven, dat we echt hebben nagedacht, is dit iets wat hij wil? En is dit iets waar ik zelf achter kan staan, waar ik echt voor ga? Dan heeft het extra veel waarde. Nou, we gaan straks lezen 1 Samuel 1. Maar ik zal eerst nog even kort toelichten wat er in de eerste verse staat. Er is een Israëliet, Elkana, en die man die heeft 2 vrouwen. Hanna, met wie hij geen kinderen heeft, en Penina, en met haar heeft hij meerdere kinderen. Deze man gaat ieder jaar met zijn hele gezin in gehoorzaamheid naar een speciale plek om offers aan God te brengen. En ze mogen ook van die offers voor een deel eten. En ja, Elkana die troost zijn vrouw Hanna een beetje, omdat ze geen kinderen heeft. Hij zorgt extra goed voor haar. Maar die andere vrouw Penina, misschien ook daarom, dat weet ik niet, maakt Hanna het leven extra zuur. Dus alsof het nog niet erg genoeg is dat je geen kinderen kunt krijgen, is er ook nog iemand die je dat een beetje loopt in te wrijven de hele tijd. En dat is wat hieraan vooraf gaat. En wij gaan lezen vanaf vers 9. Eens, nadat men te Silo gegeten en gedronken had, stond Hanna op. De priester Eli zat op een stoel bij de deurpost van de tempel des Heren. En bitter bedroefd bad zij tot de Heren en weende zeer. Toen deed zij een gelofte en zeide, Heren der Heerscharen, indien gij werkelijk naar de ellende uw dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn gehele leven de Heere geven en geen scheermes zal op zijn hoofd komen. Nou, als ik deze belofte al lees, denk ik, ja, weer een goed voorbeeld van een crisissituatie. Ze is wanhopig. Ze heeft natuurlijk wel vaak geprobeerd om een kind te krijgen. Het lukt niet. En nu vraagt ze aan God, als ik een zoon krijg, sta ik hem aan u af. Niet als een brandoffer, maar dan gaat hij bij u dienen. Hij groeit niet bij mij op. Weer zo'n extreme belofte. Maar we gaan verder lezen. Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht des Heren, lette Eli op haar mond En omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli dat zij dronken was. En Eli zeide tot haar, hoe lang zult gij u als een beschonkene gedragen? Zorg dat gij uw roes kwijtraakt. Doch Hanna antwoordde, nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Wijn, nog bedwelmende drank, heb ik gedronken. Maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht des Heren. Houd uw dienstmaagd niet voor een nietswaardige, want door grote zorg en smart gekweld heb ik zo lang gesproken. En Eli antwoordde, ga heen in vrede, en de God van Israël zal u geven wat gij van hem gebeden hebt. Daarop zeide zij, uw dienstmaagd mogen uw gunst verwerven. Toen ging de vrouw haar weegs, zij at weer en haar gelaat toonde geen droefheid meer. De volgende morgen stonden zij vroeg op en bogen zich neer voor het aangezicht des Heren. Daarop keerde zij terug naar hun huis te Rama. Toen Elkana gemeenschap had met zijn vrouw Hanna, dacht de Heer aan haar en omstreeks een jaar later baarde Hanna, zwanger geworden, een zoon. Zij noemde hem Samuel, want, zeide zij, ik heb hem van de Heer gebeden. Die man, Elkana, ging met zijn gehele gezin om het jaarlijkse slachtoffer en zijn gelofteoffer aan de Heer te brengen. Hanna ging echter niet, want zij zeide tot haar man, als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen. En hij zal verschijnen voor het aangezicht des Heren en daarvoor altijd blijven. En haar man Elkana zeide tot haar, doe wat goed is in uw ogen, blijf totdat gij hem gespeend hebt. De Heere doet slechts zijn woord gestand. Ja, hier kun je misschien afvragen van, begint ze al wat spijt te krijgen van haar belofte? Nee, hij moet eerst gespeend zijn en dan ga ik hem naar de Heer brengen. En de volgende keer misschien, nou, hij moet eerst naar de basisschool en daarna dan zal ik hem naar de Heer brengen. Maar gelukkig gaat het zo niet verder. De vrouw bleef dus en zoog naar haar zoon totdat zij hem speende. Nadat zij hem gespeend had, nam zij hem mee met 3 stieren, 1 effa meel en 1 kruik wijn. En zij bracht hem, een kleine jongen nog, in het huis des Heren te Silo. Toen zij een stier geslacht hadden, brachten zij de knaap tot Eli en zij zeiden, met uw verlof, mijn heer, zo waar gij leeft, mijn heer. Ik ben de vrouw die hier bij u stond om tot de Heren te bidden. Om deze jongen heb ik gebeden en de Heer heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom sta ik hem aan de Heer af, zolang hij leeft, zij hij aan de Heer afgestaan en hij boog zich daar voor de Heer neer. Nou, Hanna is voor ons een voorbeeld hier. Iemand die haar belofte nakwam, maar ook een belofte die niet tegen Gods wil inging. Zij stond haar zoon wel af om in de dienst van God te staan, maar niet als een brandoffer, niet als een mensenoffer. Maar dan denk je, ja, oké, je hebt wel je belofte nagekomen, maar je zoon, die je zo graag wilde, die zie je niet of nauwelijks. Maar God is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. En in hoofdstuk 2 kunnen we lezen hoe het verder gaat. Vanaf vers 12. Samuel nu diende voor het aangezicht des Heren, een jongen met een linnen lijfrok omgord. Zijn moeder was gewoon een kleine mantel voor hem te maken en zij bracht hem die van jaar tot jaar, als hij met haar man ging om het jaarlijkse slachtoffer te brengen. Dan zegende Eli Elkana en zijn vrouw en zeide, de Heere geef u uit deze vrouw nakomelingen in plaats van hem die aan de Heer is afgestaan. Daarna ging zij terug naar zijn woonplaats en de Heere sloeg acht op Hanna, zodat zij zwanger werd en 3 zonen en 2 dochters baarde. De jonge Samuel groeide intussen op bij de Heere. Nou, hier zien we dat God de gehoorzaamheid en de trouw van Hanna ook dubbel en dwars beloont. Als wij onze woorden waarmaken, als wij leven naar Gods wil, dan zal hij het altijd belonen. En ook daar zijn de effecten niet altijd direct. Maar ze zullen niet uitblijven. Laten we daarom opletten op wat we zeggen. Afleggen, loslaten dat negatieve spreken over anderen, maar ook over onszelf. En laten we terughoudend zijn in de belofte. Eerst nadenken, is het wel wat God vraagt en wat hij wil? En is het wel iets wat ik kan of echt wil doen? voordat we het zeggen. En als we het dan zeggen, laten we er dan ook voor gaan.